Goedenavond, lieve vrienden. Wij willen vanavond weer lezen uit de eerste Korinthebrief. Er blijven nog twee gedeelten over. Vanavond hoofdstuk 15, vers 25 tot 50. En de volgende maal in de laatste Bijbelstudie van deze serie, het slot van hoofdstuk 15 en dan hoofdstuk 16. U mag weer meelezen in de liturgie. Alleen is deze keer niet de NBG-vertaling afgedrukt, maar de nieuwe Bijbelvertaling. Dus dan weet u dat, als u denkt, hey, het klinkt toch een beetje anders, dat klopt. Maar als u uw eigen Bijbel bij u hebt, dan kunt u lezen in de vertaling die u zelf wilt. Ik lees in elk geval, om het ingewikkeld te maken, uit de Telos-vertaling. Ik begin toch voor het verband twee versen eerder. Vers 23 van hoofdstuk 15. Daar gaat het over de opstanding. Ieder in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna is het einde wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overgeeft. Wanneer hij alle overheid en alle gezag en kracht teniet gedaan heeft. Dan begint vers 25, want hij moet regeren totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Als laatste vijand wordt de dood teniet gedaan, want hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij nu zegt dat alles hem onderworpen is, is het duidelijk dat hij wordt uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Maar wanneer hem alles onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen zijn aan hem die hem alles onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Wat zullen anders zij doen die voor de doden worden gedoopt, als doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan voor hen gedoopt? Waarom zijn ook wij in ieder uur in gevaar? Ik sterf dagelijks, zoals ik betuig bij uw roem, broeders, die ik heb in Christus Jezus onze Heer. Als ik naar de mens gesproken in Efeze tegen wilde dieren heb gevochten, wat baat het mij? Als er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, verkeerde omgang bederft goede zeden. Wordt nuchter zoals het behoort en zondigt niet. Want sommigen zijn onwetend aangaande God, ik zeg het tot uw beschaming. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dwaas. Wat u zaait wordt niet levend, tenzij het sterft. En wat u zaait, niet het lichaam dat zal worden, zaait u, maar slechts een korrel, hetzij van tarwe of van een van de andere granen. Maar God geeft er een lichaam aan zoals hij heeft gewild en aan elk van de zaden een eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is dat van mensen en een ander is het vlees van dieren en een ander is het vlees van vogels en een ander dat van vissen. En er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse lichamen is verschillend en die van de aardse is verschillend. Er is een andere heerlijkheid van de zon en een andere heerlijkheid van de maan en een andere heerlijkheid van de sterren. Want de ene ster verschilt van de andere ster in heerlijkheid. Zo is ook de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer, er wordt opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid, er wordt opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Als er een natuurlijk lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel. De laatste Adam werd tot een levendmakende geest. Maar niet het geestelijke is eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed Gods koninkrijk niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ik heb u de vorige maal al gezegd dat wij hier midden in een gemeente hebben, in een gedeelte hebben moeten afbreken. En dat is wel eens lastig, die indeling komt niet altijd zo goed uit als je wel zou willen. En daarom recapituleer ik nog heel vlug even vanaf vers 20. Paulus als een klaroenstoot verkondigt het: Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling, dat is een taal uit de landbouw, de eersteling is de eerste vrucht die op het land verschijnt. En dan plaatst hij tegenover elkaar de eerste Adam en de laatste Adam, dat zal straks opnieuw gebeuren in dit hoofdstuk. Want de dood is door een mens gekomen, Adam, en zo is ook de opstanding van de doden door een mens gekomen. Door Adams dood moeten ook wij sterven, door Christus opstanding zullen ook wij opstaan. Dat is de eerste belangrijke gedachte. En dan is daar een zekere rangorde in. Christus is de eersteling. Hij is de eerste die opstaat uit de doden. Dan moet u niet denken aan het jongeling te Nain en het dochtertje van Jairus. Dat is nog niet de opstanding waar het hier over gaat. Die zijn naderhand weer opnieuw gestorven. Maar Christus is de eerste die opgestaan is met een echt opstandingslichaam. Dat is het grote verschil, daar komen we straks op terug. De tweede groep, dat zijn de gelovigen bij de wederkomst. Zo staat het hier aan het eind van vers 23, daarna die van Christus zijn bij zijn komst. De doden in Christus zullen opstaan, zegt 1 Thessalonicenzen 4. Alle die ooit in Christus gestorven zijn, ook in het Oude Testament, zullen opstaan bij zijn komst. Daarna vindt de Christus regering plaats. En daarna het einde. Ik heb de vorige keer al op die moeilijkheid gewezen om hier goed te lezen. Paulus heeft het over de komst van Christus en over een daarna. En wij weten dat tussen de wederkomst en dat daarna het Messiaanse Rijk gelegen is. Waarvan Johannes in de boek Openbaring schrijft dat dat een regering is van 1000 jaren. In elk geval is dat, of Paulus ook geweten heeft dat het 1000 jaar zou zijn, dat vermeldt de schrift hier niet, maar hij heeft wel geweten dat dat het koninkrijk zou zijn waar alle profeten naar uitgezien hebben. Het rijk van de zoon van David op de troon van David in vrede en gerechtigheid. En daarna pas is het einde. Dat is dus het einde van dat Messiaanse Rijk en het begin van de eeuwige toestand. Wat wij noemen het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan zal Christus het koninkrijk aan God de Vader overgeven wanneer hij alle overheid en alle gezag en kracht teniet gedaan heeft. Vooral aan het begin van dat Messiaanse Rijk, maar in zekere zin dat hele rijk door is een onderwerping van alle machten die tegen God zich ooit gekeerd hebben. Want staat er als toelichting, en dat is dus het gedeelte waar we nu beginnen, want hij moet regeren of hij moet koning zijn totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Het is niet zo dat als de Heer Jezus zal terugkeren, dat in één klap, in één ademtocht het geval zal zijn. Wij lezen in de profetische gedeelte dat daar strijd zal zijn van Israël tegen de nabuurvolken. We horen over de inval van de koning van het noorden in Daniel 11. We horen in Ezechiël 38 en 39 over de inval van Gog en Magog. Dat speelt zich allemaal af in die tijd rond de wederkomst. Men duidt dat wel eens aan als de Davidsstrijd van de Messias. Om dat even toe te lichten moet u weten dat David en Salomo samen een dubbel type van Christus zijn. Dat heb je wel vaker, Mozes en Aaron, ook Mozes en Jozua. En zo is dat hier ook. David en Salomo als de ideale koning naar Gods hart vormen een dubbel type van de heer Jezus die als Messias zal regeren. David is degene geweest die door strijd alle tegenstanders aan zich heeft onderworpen. En toen dat ten einde was, brak de Salomo's regering aan, een regering in vrede en gerechtigheid. Salomo heeft die strijd niet hoeven te leveren. Als alle vijanden aan de voeten van de Heer Jezus zijn gelegd, dan zal hij regeren tot het einde en staat er in vers 26, als laatste vijand wordt de dood teniet gedaan. Ook daarover lezen wij in Openbaring 20. Aan het einde van de 1000 jaren wordt de duivel nog voor een ogenblik losgelaten en hij zal bewijs leveren dat zelfs die heerlijke Messias-regering de harten van de mensen als zodanig niet verandert. Dat kan alleen God door zijn geest. Dus vele mensen blijken zich huichelachtig onderworpen te hebben aan de Messias. En komen dan als de duivel wordt losgelaten nog eenmaal in opstand. Maar dat duurt maar heel even. Dan wordt de duivel geworpen in de poel des vuurs. En alle die met hem zijn worden gedood. En dan lezen we dat nadat de doden geoordeeld zijn voor de grote witte troon, dan ook de dood en de Hades, het dodenrijk, geworpen worden in de poel des vuurs. De Statenvertaling komt daar in de knoop, want die vertaalt het woord Hades helaas ook altijd met hel. Ik zag in de herziene Statenvertaling dat dat ook nog niet gecorrigeerd is, dus ik heb daarover geschreven, maar ik weet niet of ze naar me luisteren. Maar juist in dit vers zie je dat je dan in de knoop komt, want dan staat er letterlijk, de hel is geworpen in de poel des vuurs. Maar dat is precies hetzelfde. De poel des vuurs is de hel. Maar de Hades is het dodenrijk, is de plaats waar de doden zijn tussen het sterven en de opstanding. En als ze op zullen staan, ook de ongelovigen, die zullen opstaan met een opstandingslichaam. Zij worden geplaatst voor de grote witte troon en daar wordt het definitieve oordeel over hen geveld en dan worden zij met ziel en lichaam geworpen in de poel des vuurs. Zo zegt de Heer Jezus dat ook in Matteüs 10 vers 28. Vrees niet voor hen die alleen maar het lichaam kunnen doden. Vrees veel in voor hem die ziel en lichaam kan verderven in de hel. En de hel is daar. Inderdaad, hel, dat is de poel des vuurs. Maar ook de dood en het dodenrijk, of de dood en de Hades, zullen geworpen worden in de hel. Dat is in de poel des vuurs. Daarom staat hier, als laatste vijand wordt de dood teniet gedaan. Want hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. Dat staat hier tussen aanhalingstekens, want het is een citaat. Uit Psalm 8. Dat is heel bijzonder, die psalm wordt meermalen in het Nieuwe Testament geciteerd en toegepast op de Christusregering. Dat is bijzonder omdat wij bij het lezen van psalm 8 zelf niet zo gemakkelijk op die gedachte zouden zijn gekomen. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, gij hebt hem, zegt de NBG-vertaling, bijna goddelijk gemaakt. De NBV heeft iets dergelijks. De Statenvertaling zegt heel letterlijk, gij hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen of de goden. Of God, hoe je het ook maar vertalen wil, dat kan allemaal. Maar het bijzondere is dat het duidelijkst in Hebreeën 2, die passage wordt toegepast op de toekomstige regering van Christus. Niet het tegenwoordige aardrijk is aan Christus voeten onderworpen, maar het toekomstige aardrijk. Dat wil zeggen, dat aardrijk waarover Christus zal regeren na zijn wederkomst. Natuurlijk. In zekere zin heeft hij ook nu alle macht in hemel en op aarde, zo zegt hij dat in Matteüs 28. Maar dan zal hij daadwerkelijk zichtbaar in majesteit en heerlijkheid de heerschappij uitoefenen over dat toekomstige aardrijk. Dat is het aardrijk van het Messiaanse vrederijk. Dan zullen alle dingen op aarde aan zijn voeten onderworpen zijn. Dat zegt ons Hebreeën 2. Maar er zijn twee uitzonderingen op die regel. Alle dingen zullen hem niet onderworpen zijn in de letterlijke zin. Twee dingen niet, twee zaken niet. De ene uitzondering vindt u hier. Degene die hem alles onderworpt, werpt, is natuurlijk niet aan hem onderworpen. Dat is de Vader. Alles is aan hem onderworpen, behalve degene die hem alles onderwerpt. Dat is de God de Vader. Maar er is nog een uitzondering, ik noem dat maar terloops, want dat komt hier niet aan de orde. Maar dat is toch heel bijzonder. En dat is in Efeze 1. Dat is de derde plaats waar deze tekst wordt geciteerd. Want in Efeze 1, daar lezen we dat hij als het hoofd over alle dingen die aan zijn voet onderworpen zijn, gegeven wordt aan de gemeente die zijn lichaam is. Dus de gemeente is hem ook niet onderworpen. Ja, in een andere opzicht wel, zij is hem onderdanig. Natuurlijk, hij is haar heer, haar bruidegom, haar hoofd. Maar vergelijk het maar met Adam en Eva. Alles werd aan de voeten van Adam onderworpen, maar Eva niet. Eva stond aan zijn zijde. Alle dingen werden onderworpen aan de voeten van Adam en Eva samen. En zo is het hier ook. Als hier staat, alle dingen worden onderworpen aan de voeten van Christus, dan hoort daar naast hem te staan, dat moet u er in gedachten maar bijdenken, de gemeente die zijn lichaam is. Hoofd en lichaam samen, maar je kunt ook zeggen, bruid en bruidegom samen zullen over alle dingen regeren. Dat is de tweede uitzondering. De gemeente zal naast hem staan en delen in zijn heerschappij. Nou, ik heb het al geciteerd in vers 27b, wanneer hij nu zegt dat alles hem onderworpen is, is het duidelijk dat hij wordt uitgezonderd die hem alles heeft onderworpen. Dat is God de Vader. En dat is van belang dat dat genoemd wordt, omdat aan het einde van dat Messiaanse vrederijk, we dit lezen, wanneer hem alles onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen zijn aan hem die hem alles onderworpen heeft. Dat is de Vader. Maar daarna staat er niet op dat de Vader alles in allen zal zijn, maar God. Waarom is dat van belang? Omdat God heel dikwijls in de schrift de drie-ene God is. Ik bedoel, soms is God een aanduiding voor de Vader, maar ik denk hier niet. De Zoon die als mens de heerschappij zal uitoefenen over dat rijk, dat God aan hem gegeven heeft, als de laatste Adam, zal tenslotte dat rijk van de mensenzoon teruggeven aan de Vader. In Psalm 8 gaat het ook over de mensenzoon. Wat is de Zoon des mensen? De mensenzoon dat ge hem gedenkt. Dus er komt een einde aan de regering die hij als mens uitoefent over deze aarde. Want dan breekt er ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde aan. En in die eeuwige toestand zal God, dat is Vader, Zoon, Heilige Geest, alles en in allen zijn. En daar staat niet voor niets God. Want de Heer Jezus is God de Zoon. En als zodanig gelijkwaardig met God de Vader en God de Heilige Geest. Er is hier niet sprake van een eeuwige onderworpenheid van de Zoon aan de Vader. Als mens is hij onderworpen. Nogmaals, in Psalm 8 gaat het over de Zoon des mensen. Maar als hij eenmaal alles onderworpen heeft aan de Vader, als er een einde komt aan zijn menselijke regering, dan nog zal tot in eeuwigheid Vader, Zoon, Heilige Geest, de drie-ene God, alles in allen zijn. Alles in allen. Als je dat heel letterlijk neemt, dan betekent dat in al de gelovigen zal hij dan alles zijn. Maar misschien heeft het gewoon de wijdere betekenis dat God dan het een en het al zal zijn. En alles volkomen met hem in overeenstemming zal zijn gebracht. Niets is er meer in de schepping te bekennen dat nog met zijn wezen in strijd zal zijn. Alles in volkomen harmonie. Dan zal ook de zonde definitief uit de schepping zijn weggedaan. Eigenlijk gaat dan pas het woord van Johannes de Doper volledig in vervulling. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Jezus heeft daarvoor wel het werk op het kruis volbracht, maar de zonde is nog steeds in de kosmos. Maar dan aan het einde van het vrederijk, dan wordt de zonde, die smet, weggenomen uit de kosmos en zal zij volkomen rein zijn en in harmonie en overeenstemming met het wezen van God. Dat is het einde van deze pericoop. En nu gaat Paulus nieuwe argumenten noemen om duidelijk te maken hoezeer die dwaalleraren in Korinthe zich vergissen. Er waren mensen, ik heb u dat de vorige maal gezegd, die leerden dat er een soort geestelijke opstanding was. Die mensen beschouwden zichzelf ook als zeer geestelijk. En ze moesten eigenlijk niets van het materiële hebben, het stoffelijke, dat was minderwaardig. Dat was een Griekse dwaling die ze daar overnamen. Die kwam uit die Griekse filosofie. Het is totaal onbijbels. En omdat dat stoffelijke minderwaardig is, konden ze ook niet geloven dat God ooit weer dat stoffelijke lichaam tot leven zou wekken. En dus leerden zij een soort geestelijke opstanding. En de Heer Jezus was dus geestelijk opgestaan, maar zijn stoffelijke lichaam zou dan zogenaamd nog steeds in het graf zijn. En Paulus ontkent dat hier met krachtige woorden. Christus is waarachtig opgestaan. Niet maar in een geestelijke zin alsof zijn lichaam nog steeds in het graf zou zijn. Zijn lichaam is weer tot leven gebracht. Als het anders was, dan zou onze eigen opstanding in gevaar komen. Dan zouden we ook op een of andere manier alleen maar geestelijk opstaan, wat dat ook mogen betekenen. Dan zou er geen hoop zijn voor de lichamen van onze ontslapenen. Maar Paulus gebruikt nog een ander argument. Hij zegt in vers 29, wat zullen anders zij doen die voor de doden worden gedoopt? Als doden helemaal niet opgewekt worden, dan heeft dat geen zin. Waarom worden zij dan voor hen gedoopt? Nou, lieve mensen, ik zal u vertellen. Er is nauwelijks een tekst in het Nieuwe Testament te bedenken waarvoor zoveel uitleggingen zijn gegeven. Dit is de kampioen van de moeilijke teksten in het Nieuwe Testament. Er zijn meer dan 40 verschillende verklaringen van wat dat betekent, voor de doden gedoopt worden. De beroemdste van allemaal, en die is zeker verkeerd, is die van de Mormonen. Die al hun voorouders laten uitzoeken, want dan kun je alsnog voor die voorouders laten dopen en op het moment dat jij onder water gaat, springt die voorouder de hemel in. Daarvoor hebben ze gigantische archieven aangelegd om al die voorouders te kunnen opsporen, zodat die alsnog in de hemel kunnen belanden doordat jij je voor hen laat dopen. Nou, het is een van de 40, meer dan 40, en die zijn in elk geval fout. Ja, wie ben ik nou om u vanavond te vertellen welke dan de goede is? Dus ik zal proberen bescheiden te blijven. Maar ik zal u vertellen, het scheelt al een hele hoop als je in die 40 gaat grasduinen, als we nou eens beginnen met dat woord dopen letterlijk te nemen. En ook dat woord doden letterlijk te nemen. Want een heleboel van die uitleggingen die proberen dit moeilijke vers te verklaren door het woord dopen figuurlijk te nemen, op wat voor manier dan ook. En die woorden doden ook figuurlijk te nemen. Maar in het hele kader van het hoofdstuk gaat het hier over letterlijke doden. En gaat het over letterlijk dopen. Nou, dat scheelt al een boel. Dan hebben we al een enorm stuk afgeschrapt. Maar daarmee zijn we er nog niet. Een tweede grote vraag is namelijk, wat betekent dat woordje voor? Voor betekent hier zoveel, de voetnoot zegt in plaats van. Maar dat is een beetje al te onprecies. Het betekent zoveel als ten behoeve van, met het oog op. Nou, en ik ga u verder niet meer lastigvallen met allerlei verklaringen. Ik geef u heel bescheiden mijn eigen verklaring. Maar als u een van die andere 39 kiest, vind ik het ook goed. Als u maar kan verantwoorden. Ik denk dat Paulus hier wil zeggen dat hij denkt aan de martelaren. Dat komt ook overeen met de volgende verzen. Want in vers 30 tot 32 gaat het over de martelaren. Over degenen die hun leven geven voor de naam van Jezus. En hij vergelijkt dat met een strijd. Een strijd waarin de voorste linies zeer krachtig worden aangevallen door de tegenstanders. En velen in die voorste linies sneuvelen. En wat gebeurt er? Onmiddellijk stappen die mensen in de tweede linie naar voren en nemen de plaatsen in van de gevallenen. En als zij vallen, dan komen de voor de derde linie, neemt die plaats in. Ze proberen stand te houden. Wel, zegt Paulus, zo is het eigenlijk ook in het leger van de Heer. Er zijn al zoveel die als martelaren hun leven gegeven hebben. En er zijn anderen die elke keer zich met het oog op die martelaren laten dopen. Ze nemen als het ware hun plaatsen in. Zij zijn gevallen en de volgende komen en laten zich dopen. Want door dat dopen neem je je plaats in het leger van de Heer. Door dat dopen maak je kenbaar, ik ben nu ook een soldaat van Jezus Christus. Ik sta aan zijn kant. En dus loop je even hard gevaar om aangevallen te worden door de vijand en zelfs gedood te worden. Je leven te eindigen als een martelaar. Paulus zegt, probeer je eens in te denken wat dat is. Mensen die zich laten dopen openlijk om daarmee hun plaats met Christus in te nemen en daarmee dezelfde risico's te lopen als degenen die al hun leven voor Jezus hebben gegeven. Zij vallen, nemen de opengevallen plaatsen in, met het risico, net als die anderen, als martelaren te sterven. En de vraag is nou, waarom zouden die mensen dat doen? Als er geen opstanding der doden is. Waarom zou je je leven, dat enige leven dat je ooit ontvangen hebt, in de waagschaal stellen, met het risico dat je gedood wordt, en daarmee dat ene leven dat je hebt, te verliezen? Dan kun je beter dat leven zo goed mogelijk vasthouden en je eraan vastklampen, want je hebt maar één leven. Maar, zegt hij, als er een opstanding uit de doden is, dan ziet het er totaal anders uit. Als je dan dit leven verliest, dan is er een ander leven. Een leven aan de andere zijde van de opstanding. Dan zit je daar niet overheen, dan klamp je niet aan dit leven vast, want je weet er is een ander leven, een eeuwig leven aan de overzijde van de dood. Kortom, al die mensen die dat doen, die hun leven in de waagschaal leggen, die doen dat omdat ze geïnspireerd worden door het geloof in de opstanding. En als dat geloof in de opstanding fout blijkt te zijn, dan vergissen die mensen zich allemaal enorm. Dan kunnen ze beter dat maar niet doen, hun leven in de waagschaal stellen en als martelaren sterven. En dan neemt hij zichzelf ook als voorbeeld. Waarom zijn ook wij ieder uur in gevaar? Dat wil zeggen, waarom stellen we ons bloot aan tegenstand, vervolging en verdrukking? Kunnen we ons beter maar koest houden als dit het enige leven is dat we hebben en we ons daar dan moeten vastklampen? Ik sterf dagelijks. Dat betekent, elke dag ben ik in doodsgevaar. En zoals ik betuig bij uw roem. Hij kon in hen roemen. Zij waren de vruchten van zijn prediking. En zij en vele andere gelovigen waren zo belangrijk voor hem, dat hij bereid was elke dag zijn leven voor die mensen in de waagschaal te stellen. Jullie zijn de roem die ik heb in Christus Jezus onze Heer. Als ik naar de mens gesproken in Efeze tegen wilde dieren heb gevochten, zegt Paulus. Stel dat geval eventjes, dat heeft hij niet letterlijk gedaan. Want als Romeins burger zou een dergelijke verschrikkelijke marteldood nooit voor hem zijn weggelegd. Daarom is hij ook uiteindelijk onthoofd. En niet voor de wilde dieren gegooid, ook niet gekruisigd, zoals dat met andere apostelen is gebeurd. Paulus als Romeins burger kreeg een, wat wij dan zouden noemen, nog enigszins beschaafde marteldood. Namelijk de onthoofding. Hij heeft dat niet letterlijk gedaan. Hij zegt, maar bij wijze van spreken, die wilde dieren zijn eigenlijk de tegenstanders. Die proberen hem van het leven te beroven. En als hij zegt, naar de mens gesproken, dan zegt hij, bekijk het nou eens vanuit het standpunt van de ongelovige mens. Van de mens die niet gelooft in de opstanding. Waarom zal iemand zo dwaas zijn zijn leven in de waagschaal te stellen, tenzij er meer is dan dit leven? Tenzij er een leven is aan de overzijde van dood en graf. Als het waar is wat sommige van die dwaalleerden bij jullie Korintiërs zeggen, namelijk, er worden geen doden opgewekt, laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Laten we dan uit dit leven halen wat erin zit. Misschien waren er ook wel Korintiërs die dat letterlijk zeiden, dat weten we niet. Maar Paulus probeert hun houding te beschrijven. Mensen, als dit het enige leven is, wat denk je, dat is toch vandaag de dag, niet alleen bij christen dwaalleraren, maar bij ongelovigen, de gewone houding. Als je ongelovig bent, je gelooft niet dat er een leven is na de dood. En je gelooft dus al helemaal niet in een opstanding uit de doden. Is dit alles wat je hebt, dit leven? Mensen halen eruit wat erin zit. Geniet ervan. Het kan zomaar afgelopen zijn door een of andere ziekte. Maar ook als je oud wordt, dit is het enige leven dat je ooit zult ontvangen. Maak er wat van. Geniet ervan. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want straks is dat leven afgelopen en dan is er niks meer. Paulus zegt, dwaalt niet. Laat je niet misleiden, betekent dat. En dan zet hij daarachter, verkeerde omgang bederft goede zeden. Dat wil zeggen, jullie eigen goede moraal wordt bedorven doordat jullie omgaan met mensen die zulke dingen leren. Dat betekent het hier heel specifiek, maar dit is een goed spreekwoord om het ook wat wijdere betekenis te geven. Als je met pek omgaat, word je besmet, zegt de spreekwoord. En een ander spreekwoord zegt, één rotte appel in de mand maakt het gave fruit te schand. Dat is allemaal hetzelfde principe. Als je omgaat, als je vecht met een mijnwerker, dan word je zwart. Je kunt het nog eindeloos uitbreiden. Paulus zegt, denk er niet aan, denk niet dat je zo vrijelijk omgang kunt hebben met dit soort dwalende lieden, zonder dat je dat beïnvloedt. Goed punt. In Jacobus 4 staat, omgang met de wereld is, vriendschap met de wereld is vijandschap met God. Als je heult met Gods vijanden, hoe wil je dan Gods vriend blijven? Dat wil niet zeggen dat we ons niet vrijelijk bewegen in deze samenleving. En dat we zelfs niet vriendschappen met ongelovigen zouden kunnen opbouwen, als het tenminste met het uitdrukkelijke doel is om hen met de Heere God bekend te maken. En niet, zoals het zo vaak gebeurt, ons naar beneden te laten zuigen naar het niveau waar zij zijn. Als we relaties aanknopen, laat het dan zijn opdat zij, net zoals de Heer Jezus dat deed, niet at met tollenaars en zondaars, maar hij deed dat om hen te brengen naar waar hij was. Laten wij het ook zo doen. Verkeerde omgang bederft goede zeden. Word nuchter! Misschien bedoelt hij wel heel letterlijk. Ze zeiden, laten we eten en drinken. Word nuchter zoals het behoort en zondigt niet. Want sommigen zijn onwetend aangaande God. Ik zeg het tot uw beschaming. Daar zit ook weer een dubbele bodem in. Want dat soort lieden die dit soort boodschappen verkondigen, die beschouwen zich juist altijd als heel wetend. Zij hebben het door. Ze hebben zich laten beïnvloeden door die Griekse filosofen. Zij weten, dankzij de wetenschap zouden we vandaag zeggen dat het met de dood allemaal uit is. Dat er geen leven na de dood is, geen leven na de opstanding. Er is helemaal geen opstanding. Dat zijn de mensen die echt verlicht zijn. Sinds de tijd van de verlichting, 18e eeuw, spreken we over zulke verlichte mensen. Paulus zegt, jullie zijn gewoon onwetend aangaande God. Wat is de bron van je ware kennis? Waar haal je je wijsheid vandaan? Jullie zijn misschien erg wijs in eigen ogen als je zulke leerlingen verkondigt, maar je bent gewoon onwetend aangaande God. Ik zeg het tot uw beschaming. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en wat voor lichaam komen zij? Dwaas. Nou, dat klinkt nogal onbillijk. Als je met jonge mensen omgaat, dan is de en trouwens ook met ouderen, dan is de kans zeer groot dat je eens een keer zo'n vraag tegenkomt. Hoe moeten wij ons nou dat opstandingslichaam precies voorstellen? Nou, dan is het niet erg aardig om te antwoorden, gij dwaas. Het is zelfs een heel goede vraag. En er is ook een goed antwoord op te geven. Waarom zegt Paulus dan, gij dwaas? Omdat je dat hier wel in de samenhang moet lezen. Hier gaat het erom dat deze mensen dit als een argument gebruiken. Als ze tegen u zeggen, geloof je nou echt dat lijken weer levend kunnen worden? Dan zeggen ze dat met een ondertoon alsof dat de grootste dwaasheid is. Dat een lijk weer levend kan worden. Nou, op zijn minst zou je kunnen antwoorden. Oh nee, als je het zo zegt. Dan lijkt het net alsof dat lijk weer wordt de mens die hij van tevoren was. Nee, we zullen straks zien dat opstandingslichaam. Daar is wel verbinding. Het is dat oude lichaam dat weer levend wordt. Maar tegelijkertijd wordt het op een totaal andere manier levend. Er is een geweldig verschil tussen dat opstandingslichaam en dat oude lichaam. Dus Paulus zegt, als je die vraag stelt als ongeloofsvraag, dan ben je een dwaas. Als je die vraag stelt, ja, maar hoe moet ons dat dan voorstellen? Dat die doden die weer lichamen vergaan in het graf, dat die straks weer zouden worden opgewekt. Dat is een ongeloofsvraag als het zo geformuleerd wordt. En dat is natuurlijk de bedoeling hier. Daarom zegt hij dwaas. Als het als ongeloofsvraag gesteld wordt om de leer van de opstanding belachelijk te maken. Omdat jij je niet kan voorstellen hoe dat opstandingslichaam er dan uit moet zien. Omdat jij je niet kan voorstellen hoe een totaal verteerd lichaam toch weer levend kan worden. Ja, als je het zo de zaak voorstelt, dan ben je dwaas. Want zo zit de zaak helemaal niet in elkaar. Wat u zaait, wordt niet levend tenzij het sterft. Dus ten eerste zegt Paulus, dat opstandingslichaam. Dat kan er alleen maar komen via de dood. Dat is een beetje de gedachte van Johannes 12 vers 24, al staat het daar in een heel andere samenhang. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Dat sterven moet je niet al te letterlijk nemen. Zo'n zaadkorrel die gaat ontkiemen. Die zit eigenlijk juist vol leven. Alleen het grootste deel daarvan gaat teloor, want die reservestoffen die dienen om die kiem tot ontwikkeling te brengen. Dus het lijkt erop dat die helemaal vergaat. Dus dat sterven moet je een beetje symbolisch nemen. Maar voor de beeldspraak is dat niet erg. Want het lichaam dat in de aarde gezaaid wordt, dat lichaam is zelfs al gestorven, vergaat, daar blijft bijna niets van over. En dat is nou juist noodzakelijk om tot het opstandingslichaam te komen. Later zullen we zien, er is nog een andere manier om je opstandingslichaam te krijgen. Namelijk, als wij nog zullen leven wanneer Christus komt, dan zullen we niet eerst sterven. Dan zal dit lichaam, rechtstreeks veranderd worden in het opstandingslichaam. Maar dat zien we pas vanaf vers 51, daar komen wij vandaag niet aan toe. Maar de normale weg is dat iemand als een tarwekorrel in de aarde wordt gezaaid en dan straks komt daar het opstandingslichaam uit tevoorschijn, net zoals wanneer je een tarwekorrel in de aarde zaait en daaruit komt de aard tevoorschijn. Dat is de normale regel. Zo gebeurt het. Wat u zaait wordt niet levend tenzij het sterft. En wat u zaait, niet het lichaam dat zal worden zaait u, maar slechts een korrel. Het zij van de tarwe of van een van de andere granen. Paulus zegt, ik kan nog iets duidelijk maken met die afstervende graankorrel. En dat is, je stopt er een graankorrel in. Maar wat eruit komt is niet een graankorrel. Wat eruit komt is een aar. En in die aar zijn zelfs vele korrels. Nou, die kun je verder niet toepassen. Maar waar het om gaat is, je stopt er een korrel in, maar er komt niet een korrel uit. Er komt iets veel anders uit. Iets wat ook veel mooier is. Als je een graankorrel hebt en je zegt, als je die in de grond stopt, dan komt er een grote verrassing uit. Kun je nog helemaal niet voorstellen. Ja, als je alleen die korrel kent, kun je geen voorstelling maken wat een prachtige plant daaruit komt. Net zoals wij, wanneer we naar ons huidige lichaam kijken, ons er geen voorstelling van kunnen maken hoe het opstandingslichaam eruit zal zien. Er is verbinding. Romeinen 8 vers 11 zegt, het is dit sterfelijk lichaam dat wordt opgewekt. Zoals die korenaar uit die korrel komt die in de aarde wordt gezaaid. En tegelijkertijd verschilt dat opstandingslichaam van dat oude lichaam zoals een korenkorrel, korenaar, verschilt van een korenkorrel. Dat is een groot verschil. Dus Paulus zegt, als je nou een idee wil krijgen van dat opstandingslichaam, vergelijk dat dan met zo'n korenkorrel en een aar. En zoals je, wanneer je alleen maar korenkorrels kent, je geen voorstelling van de aar kunt maken, zo kunnen wij ons op grond van het lichaam dat wij nu kennen, ons geen voorstelling maken van het opstandingslichaam. Het zal veel mooier zijn dan dit lichaam, zoals een aar, een veel mooiere plant is dan alleen maar dat enkele korreltje. Paulus kan dus met dit beeld een heleboel dingen duidelijk maken. Hij had best andere beelden nog kunnen gebruiken, die helpen u misschien. Als je wil voorstellen hoe prachtig een tulp is en je kent alleen maar tulpenbollen, dan weet je eigenlijk niks. Als je zegt, ik heb wel eens van tulpen gehoord, want ik heb van die bollen gezien. Nou, ik vond niet veel aan. Dus die tulpen, dat lijkt me niet zo geweldig. Dan zeg je, ja, maar jij kent alleen maar die tulpenbol. Maar wat eruit komt, dat is een schitterende bloem. Ik kan me niet voorstellen, zo'n bol. Ja, maar zo, toch is het zo. En zo is het ook met het opstandingslichaam. Als u niet 's morgens in de spiegel kijkt en u bent niet erg tevreden met uw uiterlijk, denk dan aan de tulp die u straks zult zijn. U bent nu nog maar een bolletje. En als u niet tevreden bent, denk dan, u bent nu nog maar een rups. Dat is een ander beeld dat Paulus had kunnen gebruiken. Straks zult u een vlinder zijn. Het opstandingslichaam, even wiskundig uitdrukken, opstandingslichaam staat tot dit lichaam als korenaar tot korenkorrel. Als tulp tot bol. Als vlinder tot rups. Zo, dat is hogere wiskunde. Maar het geeft ons een idee. God geeft er een lichaam aan zoals hij heeft gewild en aan elk van de zaden een eigen lichaam. Heel veel van die korreltjes die lijken op elkaar. De ene is wat groter, de andere is wat kleiner. Maar je staat er versteld van wat er verschillende planten eruit kunnen komen. Uit al die verschillende zaden. En zo doet God dat ook. Hij geeft er een lichaam aan zoals hij heeft gewild en aan elk van die zaden een eigen lichaam. Maar er is nog iets dat Paulus kan duidelijk maken. Namelijk, al die korreltjes die lijken ogenschijnlijk een beetje op elkaar, maar er komen heel verschillende planten uit. Dus die aren onderling verschillen ook weer. Er is dus ook verschil van heerlijkheid tussen al die verschillende planten die tevoorschijn komen. Er zijn hemelse en aardse lichamen, zegt Paulus. Er zijn lichamen geschikt om in de hemel te verblijven. Dat gaat hier nog niet direct over het opstandingslichaam. Je kunt hier ook gewoon denken aan de hemellichamen, de zon, maan en sterren. Dat wil zeggen, God heeft lichamen gemaakt die geschikt zijn voor het hemelruim. God heeft lichamen gemaakt die geschikt zijn voor de aarde. En daar is ook weer verschil. Je hebt dierlijk vlees, je hebt vogels, je hebt vissen, je hebt planten. Je hebt allerlei verschillende lichamen die allemaal geschikt gemaakt zijn voor een eigen plek om daarin te leven. Of het nou in het hemelruim is, of het is in de zee, of het is op het land, of het is in de lucht. Er zijn hemels en aardse lichamen, de heerlijkheid van aardse en hemelse lichamen zijn verschillend en die van aardse is verschillend. Elk lichaam is gemaakt voor zijn eigen specifieke bestaanswijze. Dus Paulus maakt twee vergelijkingen. Het opstandingslichaam is veel mooier dan het oude lichaam, dat we nu hebben. Maar ook, er is onderling nog weer verschil. Afhankelijk van het doel waarvoor God elk lichaam heeft gemaakt. En zo zegt hij ook in vers 40 dat er dus hemelse en aardse lichamen zijn. En ook in vers 41 dat die hemellichamen onder elkaar, zon, maan, sterren, nog weer in heerlijkheid verschillen. Dus nogmaals, het opstandingslichaam is veel heerlijker dan dit lichaam, maar er is ook weer verschil in heerlijkheid, al naar gelang de functie waarvoor God die verschillende lichamen heeft gemaakt. En vanaf dat punt, in vers 42, gaat Paulus dan dat opstandingslichaam met dat oude lichaam vergelijken. En dat doet hij aan de hand van een aantal bijvoeglijke naamwoorden. Het sterfelijke lichaam is vergankelijk. Dat wil zeggen, het is aan bederf onderheven. Aan verouderingsproces al voordat wij sterven en aan bederf nadat we gestorven zijn. Het is dus ook oneervol. Het heeft niet die eer, die heerlijkheid die het opstandingslichaam heeft. Het is zwak. Het is aan kwalen en onderhevig. Aan veroudering onderhevig. En het is natuurlijk. Dat woord natuurlijk hier betekent letterlijk door de psyche, door de ziel beheerst. Het is het natuurlijke leven zoals God dat oorspronkelijk in het paradijs geschapen heeft in Genesis 2. God blies de levensadem in en zo werd de mens een levende ziel, staat er letterlijk. Dat is het natuurlijke bestaan in deze wereld. En vergelijk dat nu eens met het opstandingslichaam. Tegenover vergankelijk staat onvergankelijk. Dat opstandingslichaam zal dus nooit verouderen. Het zal nooit lelijk kunnen zijn of lelijk kunnen worden. Het zal niet verminkt kunnen raken. Het zal niet aftans raken. Het zal in geen opzicht ooit vergaan. Het is onvergankelijk. Het tweede contrast is, het is niet oneervol, maar eervol. Het heeft heerlijkheid. Dat wordt prachtig beschreven in Filippenzen 3 vers 21. Waar Paulus zegt dat wij Christus als heiland verwachten, dat is als verlosser. Want hij gaat ook ons lichaam verlossen. En hoe doet hij dat? Hij gaat het lichaam van onze vernedering, dat is het lichaam dat we nu hebben, veranderen, transformeren tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn verheerlijking. Dat is een ingewikkelde manier om te zeggen dat wij straks een lichaam krijgen dat net zo heerlijk zal zijn als zijn opstandingslichaam. Hoe heerlijk was zijn opstandingslichaam? Nou, toen de Heer Jezus net was opgestaan, was dat nog niet eens de volle heerlijkheid. Want toen kon hij nog met de Emmausgangers wandelen zonder dat die iets bijzonders aan hem zagen. Maar toen de Heer Jezus eenmaal ten hemel was gevaren en zat aan Gods rechterhand en hij verscheen aan Saulus van Tarsus, toen was het als de zon die schijnt in haar kracht. Zo verblindend dat Saulus er 3 dagen lang zijn gezichtsvermogen door verloor. Zo was het met Christus. En Paulus zegt, zo zal het met onze lichamen zijn. Verblindend in heerlijkheid. Tegenover het zwakke lichaam dat we nu hebben staat een krachtig lichaam. Al die woorden vindt u hier terug. Er wordt gezaaid in zwakheid, er wordt opgewekt in kracht. Je vindt het prachtig uiteindelijk bij Paulus beschreven, als hij zelfs van de Heer Jezus zegt in 2 Korinthe 13 dat hij is gekruisigd in zwakheid. Maar hij is opgestaan in kracht. De kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich zal onderwerpen. Dat staat in datzelfde vers Filippenzen 3 vers 21. Er wordt opgewekt in kracht. Er wordt gezaaid, dus in de aardbodem gelegd bij de begrafenis. Een natuurlijk lichaam, dat is zoals de voetnoot zegt een zielslichaam. Een lichaam dat door de ziel leven heeft. En er wordt opgewekt een geestelijk lichaam. Nou, dat is echt Paulus met een knipoog. Want we herinneren ons dat hij in deze brief schrijft over mensen die zichzelf zagen als zeer geestelijk. En dat waren nou juist de mensen die een lichamelijke opstanding loochenden. En Paulus zegt, maar mensen, als je nou rechtelijk zo geestelijk bent, begrijp dan, dat juist dan je zou moeten geloven in een geestelijk lichaam, in een opstandingslichaam. Want het opstandingslichaam, dat zal nou werkelijk een geestelijk lichaam zijn. Een lichaam beheerst door het hogere in de mens, door de geest. Uiteindelijk in de gelovigen beheerst door de Heilige Geest. In hoofdstuk 2 hebben we ook al, zo lang geleden, hebben we ook al die twee woorden gezien. Natuurlijk en geestelijk. Daar ging het over heel wat anders. De natuurlijke mens, hetzelfde woord, de zielsmens, dat is daar de ongelovige mens. In een natuurlijke bestaan, als gevolg van de zondeval, zwak en nietig en vergankelijk. En daartegenover staat daar de geestelijke mens. Wat zijn lichaam betreft even zwak en even vergankelijk, maar hij is geestelijk doordat hij uiteindelijk beheerst wordt door de Heilige Geest. En zo zegt Paulus, zo is er nu een natuurlijk lichaam. En we krijgen straks een geestelijk lichaam. Een lichaam dat door de Heilige Geest even heerlijk zal zijn en even onvergankelijk als het opstandingslichaam van Christus. Om het ingewikkeld te maken, zelfs de meest geestelijke mens op aarde heeft nu nog een natuurlijk lichaam. Dat is net zo zwak en net zo vergankelijk als het lichaam van wie dan ook. Maar wij krijgen straks een geestelijk lichaam. Dat het geestelijk lichaam is niet een ijl lichaam. Een lichaam dat alleen maar in de geest bestaat. Een lichaam dat je niet kan zien of desnoods een soort spookachtig lichaam waar je doorheen kan lopen. Wel nee. Toen de Heer Jezus aan zijn discipelen verscheen, konden ze hem aanraken. Dat deden de vrouwen ook in Matthäus 28. Ze omarmden zijn voeten. En Heer Jezus nodigt Thomas uit. Kom hier, steek je vinger uit en raak mij aan en zie dat ik het zelf ben. Steek je hand in mijn zijde en een wond in mijn handen. En Heer Jezus in Lucas 24 at ook een stuk gebakken vis en een honingraad voor hun ogen. Dat opstandingslichaam van hen hoefde niet meer te eten, maar het kon wel eten. Het was dus een lichaam dat in heel veel opzichten overeenkwam met ons lichaam. En tegelijkertijd heel anders. Vraag nou niet aan mij om dat nader te beschrijven, want we kunnen dat alleen maar met beelden beschrijven. Paulus beschrijft dat alleen maar met beelden. Hij laat zien, er is continuïteit. Het gaat nog steeds over dit lichaam. En tegelijkertijd is het zo anders als een korenaar anders is dan een korenkorrel. Daar moet je het mee doen. Voor de rest is het net als uitleggen wat kleurentelevisie is aan een blinde. We hebben geen woorden om dat aan die blinden duidelijk te maken. Ja, we hebben die woorden wel, maar ze betekenen niks voor hem. Vandaar dat we alleen maar door vergelijkingen, zo doet Paulus dat ook, door vergelijkingen kunnen proberen dat iemand een beetje aan het verstand te peuteren. Als er een natuurlijk lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. En dan vergelijkt Paulus dat, zoals we dat eigenlijk zelf ook al gedaan hebben, met de twee Adams. De eerste mens wordt hier gesteld tegenover de tweede mens. In vers 47. De eerste mens, Adam, wordt in vers 45 geplaatst tegenover de laatste Adam. Voor God zijn er eigenlijk maar twee mensen. De eerste mens en de tweede mens. Eva was niet de tweede mens. Kaïn was niet de tweede of de derde mens. Want die hoorden allemaal bij de eerste mens. Dat waren allemaal als het ware kopieën van die eerste mens. Alle mensen uit Adam geboren zijn klonen van die ene Adam. Er is maar één mens. Maar in Christus is God een totaal nieuw mensengeslacht begonnen. In Romeinen 5 vanaf vers 12 worden die twee mensengeslachten tegenover elkaar geplaatst. En daar zie je dat wat die eerste mens deed, gevolgen had voor al zijn nakomelingen. Hij zondigde en dus ging de zonde door naar al zijn nakomelingen. En daardoor stierf hij en daardoor ging de dood ook door naar al zijn nakomelingen. Wat gold voor het hoofd van dat mensengeslacht, Adam, dat gold voor allen die tot zijn geslacht behoren. Ook zij zondigen, ook zij sterven. De dood, de zonde, is tot al zijn nakomelingen doorgegaan. Maar hetzelfde geldt voor de tweede mens, Christus. Christus, die in zekere zin via Maria stamt van Adam. En tegelijkertijd is God in hem, in deze zondeloze mens, een nieuw mensengeslacht begonnen. En er komt geen derde en vierde, daarom is deze tweede mens tegelijkertijd de laatste Adam. Er is geen ruimte voor een derde. En iedereen die wederom geboren is, wordt nu deze laatste Adam toegerekend. We zijn in zekere zin niet langer nakomelingen van de eerste Adam, maar als je wederom geboren bent, dan ben je ingelijfd bij de laatste Adam, bij de tweede mens. Je hoort nu tot dat tweede mensengeslacht. En met dat tweede mensengeslacht is het net als met het eerste. Alles wat voor het hoofd van dat mensengeslacht geldt, geldt ook voor degene die bij hem horen. Door Adam is de zonde en de dood doorgegaan tot al zijn nakomelingen. Maar door het ene werk dat Christus heeft volbracht, zijn de gevolgen daarvan doorgegaan tot allen die nu bij hem horen. Door het werk dat hij volbracht heeft, is er rechtvaardiging voor alle die bij hem horen. Door het leven dat hij heeft aangebracht, is er eeuwig leven voor alle die bij hem horen. U vindt dat prachtig in Romeinen 5, vers 12 tot 19... Maar hier vindt u in kort bestek een soortgelijke parallel. De eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel. Dat is een citaat uit Genesis 2 vers 7. De laatste Adam werd tot een levendmakende geest. Dat zielslichaam en het geestelijk lichaam, weet u nog? Dat vinden we hier nu terug in Adam die een levende ziel werd. En Christus was een levendmakende geest. Doordat hij opstond uit de doden, kon hij levend maken. Ik denk dat je dat al ziet op de dag van de opstanding, wanneer hij blaast op zijn discipelen. Want daar is een bijzonder treffende parallel met Genesis. In Genesis 2 vers 7 blaast de Heere de levensadem in het lichaam van Adam dat hij had toebereid. En daardoor werd Adam een levende ziel. Christus is een levendmakende geest. God blaast niet op hem, maar hij blaast zelf. Hij blaast op zijn discipelen. Zij gaan voortaan mensen zijn die tot zijn geslacht behoren. Door dat blazen, kan hij zeggen, ontvangt Heilige Geest. Mensen die gaan leven vanuit de kracht van de Geest, de Heilige Geest. Daarom is het ook altijd zo moeilijk om hier, of je nou geest met een hoofdletter moet vertalen of met een kleine letter. Maar de gedachte is duidelijk. Het gaat erom dat hij de Geest meedeelt aan allen die van zijn geslacht zijn. Elk mens op aarde vandaag behoort tot een van die twee geslachten. Je hoort of bij de eerste Adam of je hoort bij de tweede, laatste Adam. De eerste mens of de tweede mens. We horen nog een beetje tot die eerste. Daarom zullen we, als de Heer Jezus niet eerder terugkomt, ook nog die lichamelijke dood ondergaan. En we ervaren ook nog de aanwezigheid van die zondige natuur in ons. Dus we leven een beetje een dubbel leven. In die zin horen we lichamelijk nog bij dat geslacht van die oude Adam. Maar tegelijkertijd geestelijk behoren we bij die nieuwe Adam, die laatste Adam. Doordat in ons de kracht van het eeuwige leven, de kracht van Gods geest werkzaam is. Waardoor we tegelijkertijd toch van een andere orde zijn, de orde van de opgestane Heer. Maar er is een bepaalde ordening in. Niet het geestelijke eerst, maar het natuurlijke. Dat is de algemene regel, zo gaat het steeds in de schrift. Eerst de eerste Adam, daarna pas de laatste Adam. Eerst het natuurlijke, daarna het geestelijke. Zo is de eerste mens uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Ik dacht lange tijd dat dat betekent dat die tweede mens uit de hemel neergedaald is. Maar dat is niet zozeer de gedachte. Want het gaat hier immers steeds om Christus in de opstanding. Wat hier tegenover elkaar staat, is de aardse mens Adam. Tegenover de hemelse mens Christus, de opgestane Heer. Want alleen de opgestane Heer is de bron van leven, van opstandingsleven voor alle die bij hem horen. Dus hier staat een aardse mens in dit lichaam tegenover een hemelse mens. In dat opstandingslichaam, dat een hemels lichaam is, omdat het gereed gemaakt is voor de hemel. Daarom zagen we straks ook, er zijn, in dat letterlijke dan, er zijn lichamen die toebereid zijn voor het hemelruim. zon, maan, sterren. En er zijn lichamen die bereid zijn voor de aarde. Dit lichaam dat we nu hebben is toebereid om op de aarde te kunnen leven. Het lichaam dat we ontvangen in de opstanding is een lichaam dat toebereid is om daarmee in de hemel te kunnen leven. Zoals we het beeld gedragen hebben van de stoffelijke, dat is de eerste Adam. En in ons huidige lichaam dragen we nog steeds dat beeld van die eerste Adam. Zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Dat is die toekomst. Want we zullen straks pas dat opstandingslichaam ontvangen dat gelijkvormig gemaakt is aan het beeld van de hemelse mens. Dat is de opgestane Heer. Dan zullen wij een lichaam hebben dat lijkt op zijn opstandingslichaam. Dat van dezelfde makelij is. Nu het beeld van Adam, uiterlijk. Een lichaam zoals hij het had. Straks zullen we het beeld dragen van de hemelse. Als we het opstandingslichaam hebben. In zekere zin hebben we nu al de verantwoordelijkheid om het beeld van Christus te dragen. Maar dat heeft toch meer te maken met de geestelijke wijze waarop we ons in dit leven openbaren. Want wat het lichaam betreft verschillen we niet van de ongelovigen. Maar in geestelijke zin kunnen we nu al zijn beeld dragen. Mag het beeld van Christus nu al in ons leven zichtbaar worden? Dat moet u hier dus niet mee verwarren. Dat is een ongeestelijke werkelijkheid nu. Waar Paulus het over heeft, is dat er straks ook uiterlijk, wat het lichaam betreft, gelijkvormig gemaakt zullen worden aan zijn lichaam. En dat we dan ook uiterlijk hetzelfde beeld zullen vertonen dat ook hij vertoont, doordat we hetzelfde lichaam zullen dragen. Deze overgang is zelfs noodzakelijk. Ik lees nog vers 50, het laatste vers van ons gedeelte, dat tegelijkertijd in zekere zin het inleidende vers is van het volgende schriftgedeelte. Maar dit zeg ik u, broeders, dat vlees en bloed Gods koninkrijk niet kunnen beërven en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Dus het is niet alleen maar heerlijk dat wij straks een opstandingslichaam krijgen, maar het is ook bittere noodzaak. Bittere noodzaak. Paulus zegt, met het lichaam zoals we dat nu hebben, zijn wij uitstekend geschikt om op deze aarde te wonen. Maar deze aarde is niet onze eigenlijke uiteindelijke bestemming. Onze bestemming is het koninkrijk Gods, en dan nu zoals het nu al geestelijk gestalte krijgt in deze wereld. Maar dat koninkrijk God zoals het straks gestalte zal krijgen bij de wederkomst. En wij zullen dat koninkrijk van bovenaf, vanuit de hemelse kant meemaken. Wij zullen met Christus zijn in de hemel. En dat kan alleen maar met een opstandingslichaam, dat is de enige manier. Dus Paulus zegt tegen die dwaalleraren en tegen alle die onder hun invloed stonden, lieve mensen, de kwestie is niet alleen maar of het kan, of die opstanding wel denkbaar is. Maar die opstanding is zelfs bittere noodzaak. Het kan niet op een andere manier. Als we deel willen krijgen aan de wereld waarin Christus het middelpunt vormt, dan moeten we ook een lichaam ontvangen dat daarmee in overeenstemming is. Vlees en bloed, hier is het lichaam zoals we het hier kennen. Dus het gaat niet hier over het zondige, het gaat gewoon puur over dit aardse lichaam. Dat aardse lichaam is als zodanig niet geschikt om straks vanuit de hemel dat koninkrijk Gods mee te maken. Nou, ik heb u al gezegd, dat is tegelijkertijd het inleidende vers, want in de volgende verzen laat hij zien op wat voor heerlijke wijze God ons dat opstandingslichaam zal schenken. Tot nu toe ging het over de opstanding, maar we zullen de volgende keer zien dat voor alle die zullen leven op het moment dat Christus terugkomt, het lichaam dat ze dan zullen hebben niet zal hoeven te sterven, maar overkleed zal worden met het opstandingslichaam. We zullen bekleed worden met onvergankelijkheid. En dat zal alles wat vergankelijk is verteren en wegnemen. Zonder dat we eerst dit aardse kleed hebben hoeven uitdoen in de lichamelijke dood, zullen we rechtstreeks met ons hemelse kleed bekleed worden. En zo met Christus kunnen zijn. De opstanding is een van de heerlijkste vooruitzichten van de christen. Dat is de laatste opmerking die ik wil maken. Er zijn te veel christenen wie hun hele toekomstverwachting hieruit bestaat. Dat als ze straks sterven, dat ze naar de hemel zullen gaan. En wat er dan verder gebeurt, dat interesseert ze niet zo, want zij zijn dan in de hemel. En ze begrijpen niet dat ze in de hemel zullen zijn, ontlichaamd. Dat is niet Gods bedoeling met u. Dat is niet Gods plan. Dat is een tussentoestand. Die eigenlijk pas door de zonde is ontstaan. Dat was Gods oorspronkelijke bedoeling niet. Dus wat wij zullen bereiken, het met de Heer zijn als we zullen sterven, is niet onze bestemming. Het is een tijdelijke bewaarplaats. En ik zal u zeggen, het is een heerlijke plaats, want met Christus te zijn is veel beter dan hier op aarde te zijn. Dus dat is het punt niet. Daar zitten we niet over in. Maar het is niet onze bestemming. Als uw toekomstverwachting niet verder reikt, dan hebt u het mooiste nog gemist. We zijn dan in een tijdelijke bewaarplaats. Ook onze geliefden, die wij naar de graven hebben gedragen, wachten daar op het eigenlijke. Die zeggen niet van, hé, we hebben het bereikt. Want al die ontlichaamde zielen die daar zijn, zien uit naar het eigenlijke. En dat is precies hetzelfde waar wij hier op aarde op wachten. Zij wachten allen op de wederkomst, want dan zullen zij opstaan en het opstandingslichaam ontvangen, en wij ook. Dus of je nou op aarde bent, of je bent in het paradijs met Christus, wachten doen we allemaal. En we wachten op precies hetzelfde. En de Heer Jezus wacht ook. Want in Hebreeën 10 staat dat hij wacht nu op dit moment, totdat zijn vijanden gesteld zullen worden tot een voetbank voor zijn voeten. Dat is zijn wederkomst. Christus wacht. Onze geliefde ontslapende wachten. En wij wachten. De toekomstverwachting van de christen is niet de hemel bij het sterven. Dat is maar tijdelijk. Wat wij verwachten is onze koning in heerlijkheid. Als hij zal komen en we de opstanding deelachtig zijn. En het vrederijk gaat beginnen. Daar ligt onze eigenlijke bestemming. Tot in de eeuwigheid, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar we met opstandingslichamen met Christus zullen zijn. Maranatha, kom Heere Jezus.